Ja, ik zie dat een aantal mensen al de tekst voor zich hebben genomen. Ik wil deze preek beginnen met een vraag. Een persoonlijke vraag. En misschien ook wel een vraag waar je even over na moet denken. En dat is deze. Hoe is het met je hart? Denk daar eens gewoon even 20 seconden over na. Hoe is het met je hart? Hoe is het met je hart? Heb je een vrolijk hart? Of is er aan je figuurlijk hart onderhoud nodig? Misschien ook wel aan je lichamelijke hart. Dus af en toe op den duur maken we het ook wel mee. Of heb je een hart waar een aantal deuren nog op slot zitten? Waar niemand bij mag? Met een geheim? Misschien ben je wel boos. Hoe is het met je hart? Daar heel diep, daar waar jij bent. Niet die buitenkant. Die wordt toch steeds minder op den duur. Tenminste in mijn geval. Maar daarbinnen. Wat is daar gebeurd? Hoe is dat gevormd? Het lijkt een beetje apart hoe ik dat zo zeg, maar ik wil vandaag met jullie naar de diepte van wie jij bent. Daar de plek waar God jou kan raken. En ik heb al lange teksten uitgeprint, maar we gaan er uiteindelijk nog uitkomen ook. Omdat ik denk dat het belangrijkste is wat ons in het geloof bezig mag houden. Hoe het met ons hart is. De Bijbel is een dik boek. En het is ook een moeilijk boek. En je kunt niet zeggen, we halen er één ding uit en dat wordt belangrijker dan de rest. Dat is het hele boek, de hele reis van God met de mensheid, die bijzonder mooi in elkaar zit. En wat allemaal op elkaar ingrijpt. En dan kunnen we niet aankomen met één tekst en dan daar wat uitplukken. Maar we moeten het hele boek moeten we lezen met elkaar. En dat vraagt wijsheid. Een open hart. Volgende week zal ik spreken over wijsheid. Op zoek naar wijsheid. En dan duiken we het boek Spreuken in. En ook een oud boek. En vandaag zijn we bij het boek aan de Hebreeën. Hoe is het met je hart? We lazen net Psalm 95. Het begin is mooi. Laat iets zien dat we mogen zingen voor God. En dan komt de kern dat God de Heer is. En dan mogen we antwoorden en dan wordt er een voorbeeld aangehaald van het volk Israël. Die hun hart verhardde. En afvallig werd van God. En dat wijst terug op de periode in de woestijn waar Mozes met het volk doortrok. En dat uiteindelijk dat volk 40 jaar lang in die woestijn heeft moeten doorbrengen. En dat we een God tegenkomen die op zoek is naar het hart en een gesloten hart aantreft. Psalm 95 is een moeilijke psalm. Het doet me soms ook wel een beetje denken aan Psalm 139. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u ziet van verre mijn gedachten, allemaal heel mooi. En dan aan het eind dan komt er iets, breng de vijanden om. Weet je, dat wordt dan weer wat militanter. Dat slaan we dan vaak over in het goed gevoel. Want we zijn, zoals Rick Torfs, de vroegere academisch decaan van de Universiteit in Leuven in België, zei, we zijn zo blij met de vooruitgang en de wetenschap, en ondertussen wordt het hele volk geleid door zijn gevoelens. En dat is de maatschappij waar we in zijn komen te zitten. Een gevoelsmaatschappij. We weten zoveel. En we leggen het soms volledig naast ons neer, noemen het nepnieuws, en voelen iets anders. En dat voelen, dat wordt dan als iets van het hart gemaakt. Maar ook in dat hart komen ook de gedachten en de overleggingen samen. Dus het gaat niet alleen om het voelen. Het gaat om veel meer dan dat. Psalm 95 is een moeilijke psalm. En Hebreeën 3 vers 1 tot 4 vers 13 is voor het grootste gedeelte een preek over deze psalm. Geschreven in de eerste eeuw na Christus. Dus vanmorgen gaan we ouderwets preek lezen. En tegelijkertijd kan ik het niet laten om een beetje uit te wijden. We gaan dat stuk lezen en we lezen het en we ontleden op deze manier de preek over Psalm 95. Met de vraag, hoe is het met je hart? En tegelijk dat we het lezen, zal ik daar stukjes bij vertellen. We beginnen met de eerste vier versen. En die kun je, als het goed is, allemaal voor je nemen. En waarschijnlijk is het ook een goed idee om gewoon normaal op zondag een Bijbel mee te nemen. En dan heb je altijd een tekst bij je. Maar goed, voor vandaag was het belangrijk dat we het allemaal hebben en daarom uitgeprint. Hebreeën 3. Het boek Hebreeën betekent echt geschreven aan Joodse mensen. Dit is een brief geschreven aan christenen met waarschijnlijk een Joodse achtergrond. En die kennen dus het Oude Testament. In die tijd was het Nieuwe Testament vrijwel niet voorradig. Er waren een paar stukjes geschreven en die circuleerden al wel wat. Dus die werden al wat doorgegeven aan elkaar. Maar voor de eerste christenen was er maar één deel van, was er maar één Bijbel, dat was het Oude Testament. Meer hadden ze niet. En de verhalen over Jezus die verteld werden aan elkaar. En daar kwam langzamerhand wat meer bij wat we nu het Nieuwe Testament noemen. Dus als je dan een preek wil houden, ja, zul je naar het Oude Testament moeten. Geen keuze. En dat doet de schrijver van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 3. U allen heilige broeders en zusters, en zo mogen wij ons ook daarin lezen, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus. Jezus, de apostel en hoge priester van het geloof dat wij belijden, het geloof dat wij uitspreken. Daarvan is Jezus apostel, zendeling zou je kunnen zeggen, en hoge priester, degene die de heilsfeiten voltooit. Die heeft gezorgd met zijn leven dat wij bij God kunnen komen. Dus hij vertelt het en hij is de inhoud van het evangelie. Dus richt je aandacht op Jezus. Die trouw is aan wie hem heeft aangesteld. Jezus is trouw aan God. Zoals Mozes in heel Gods huis zijn taak trouw vervulde. Jezus echter werd groter eerwaardig geacht dan Mozes. Zie je, het is een ingewikkelde tekst, hè? Jezus werd groter eerwaardig geacht dan Mozes, zoals de bouwer van een huis meer eer krijgt dan het huis zelf. Mozes diende in het huis van God, in de tabernakel zou je kunnen zeggen, in het volk van God. Maar Jezus is groter dan dat. Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles. En hoe herkenbaar is dat? Want we hebben allemaal onze architecten, mensen die mooie gebouwen maken. We hebben slimme mensen die organisaties inrichten, maar uiteindelijk bouwt God alles. En heeft ook zijn gemeente in de hand. Jezus is de apostel en zendeling, is de apostel zendeling en de hoge priester van het geloof dat wij belijden. Dus als we ons ergens op mogen richten met ons hart, is het op Jezus. De eerste gelovigen werden in Antiochië christenen genoemd, omdat zij Christus navolgden en het ook alleen maar over Jezus hadden. Paulus zegt van alles is belangrijk, maar ik heb besloten maar één persoon te brengen, dat is Christus en die gekruisigd. Ons geloof is dwaasheid voor de mensen buiten de kerken, maar in Christus is het wijsheid voor ons. Dus waar moeten we ons op richten in dit geloof, wanneer we leven in een gevoelsmaatschappij? Op wat ik fijn vind of goed vind, of op Christus? Op Jezus en wat hij ons leerde. Dan komt een klein stukje onderwijs, twee versen, als een soort inleiding. En de schrijver gaat terug naar Mozes. Hij zegt, Mozes vervulde trouw zijn taak in heel Gods huis. Als dienaar die getuigde van de komende openbaringen. Dus Mozes diende in de tabernakel, de ontmoetingstent en in het volk van God als getuige naar wat nog zou komen. God had net een volk geroepen en was bezig dat volk te kneden in de woestijn, zodat later dat volk over heel de aarde het evangelie van God zou kunnen brengen. En daar vervulde Mozes trouw zijn taak. Christus is echter trouw als zoon die over het huis is aangesteld. Dus niet als dienaar, maar als zoon. En dan gaat de schrijver in één keer een hele stap verder. Wij vormen dat huis. Wij, de christenen. Dus Jezus dient in het huis van God en dat zijn de gelovigen. En wij vormen dat huis niet onvoorwaardelijk, er zit een voorwaarde aan, mits we trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen. Dus wij vormen het huis van God, waar Jezus als zoon zijn taak kan vervullen. Maar wij vormen het huis zolang wij vasthouden aan ons geloof. Zolang we vasthouden, zolang ons hart open blijft staan voor God. En dan wordt het voorbeeld van Psalm 95 aangehaald. Want dit is de reden waarom de schrijver dit kan zeggen. Hij preekt uit een psalm. De Heilige Geest zegt immers, wacht. Moet hier niet staan, de Bijbel zegt. De schrijver zegt, de Heilige Geest zegt immers. De Geest en de Bijbel werken met elkaar samen. Gods Geest heeft het woord geïnspireerd. En zal dus ook altijd spreken wat er in dat woord staat. En daarom dat de schrijver hierop kan terugwijzen. De Heilige Geest zegt immers, en dan spreekt hij ons vandaag direct aan. Horen jullie vandaag zijn stem? Wees dan niet koppig als tijdens de opstand. In de NBG-vertaling staat daar, verhard uw harten niet. Dat is misschien wel mooier. Nog eens over het hart hebben. Koppig is ook een hard hart, hè? Je tegen verzetten. Dus horen jullie vandaag zijn stem, hier vanmorgen. Verhard je harten niet, zoals tijdens de opstand. Toen jullie mij beproefden in de woestijn. Waar jullie voorouders mij op de proef stelden en tartten. Dat is tegenover God gaan staan. Hoewel ze mijn daden gezien hadden. 40 jaar lang. En daarom werd die generatie door mijn woede getroffen. En ik zei, altijd weer dwaalt hun hart. Mijn wegen kennen ze niet. En in mijn toorn, in mijn woede, heb ik gezworen, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. En dit is dat moeilijke stukje uit Psalm 95, wat we aan het begin van de dienst lazen. Nog één keer. Horen jullie vandaag zijn stem? Wees dan niet koppig, verhard je hart niet, als tijdens de opstand. Toen jullie mij beproefden in de woestijn, waar jullie voorouders mij op de proef stelden en tartten. Hoewel ze mijn daden hadden gezien, 40 jaar lang. En daarom werd die generatie door mijn woede getroffen. En ik zei, altijd weer dwaalt hun hart. Mijn wegen kennen ze niet. En in mijn toorn heb ik gezworen, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. 40 jaar lang is God opgetrokken met het volk door de woestijn heen. En dit is de samenvatting die hij geeft in Psalm 95. Wat een drama. 40 jaar lang. Ik ben net iets ouder dan 40. 40 jaar lang word je onderwezen door Mozes in de woestijn. 40 jaar lang hoor je de verhalen van je ouders. En wat je zelf hebt meegemaakt, dat de zee open ging. En je terug uit Egypte bevrijd werd. En op weg was naar een beloofd land. 40 jaar lang hoefde je geen dag te werken voor je eten, omdat God van eten voorzag. En ze tartten God. Beproefden God. En dwaalden met hun hart. Het liefst van alles hadden ze zo graag teruggewild naar Egypte. Naar vroeger toen het goed was. En er geen regels waren. Er geen 10 woorden van God waren. En dan is God dezelfde God toen als nu. En staat er iets wat in onze gevoelsmaatschappij lastig is. God werd woedend. En in zijn toorn zwoer hij, plechtige belofte, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. Dus het binnengaan in de rust, dat is een thema wat je door de hele Bijbel tegenkomt als je hem leest. En je ziet dat God rustte op de 7e dag van zijn werken. En hij gunt de mensheid ook een rust. En sterker nog, aan het einde van ons leven zeggen we ook wel eens rust zacht tegen degene die is overleden. En dat rusten mag dan in de armen van God gebeuren. Dat we ons niet druk hoeven te maken over alles wat er om ons heen gebeurt. Maar dat we bij God gewoon met ons hart mogen zijn. Bij Hem. In de rust zijn. En dat is de hoop die God altijd aan ons heeft willen geven. Ik geef je rust. Als je vermoeid bent en belast bent. Kom bij mij. Kap met al die drukke gedoe. Met het rennen achter het een of het ander aan. Kom gewoon bij mij. En ik geef je rust. In je hart. In je ziel. Maar dit volk van God kreeg een moeilijke boodschap. Nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. En dat is een waarschuwing. En hoe zit die waarschuwing dan in elkaar? Nou, laten we verder gaan met de preek van de schrijver van de Hebreeënbrief. En we gaan lezen verder in vers 13. Want nu wordt het wat uitgelegd. Vers 12. Zie je dus op toe, broeders en zusters. Zie je dus op toe dat niemand van u, hier ook van ons vandaag, door een kwaadwillig of ongelovig hart afvallig wordt van de levende God. Maar wijs elkaar terecht. Elke dag dat dit vandaag nog geldt, horen jullie vandaag zijn stem, wees niet koppig, verhard je harten niet. Vandaag hoor je ook de stem weer. Opdat niemand van u halsstarrig wordt, omdat hij door zonde verleid werd. Want alleen als we tot het einde toe, tot het einde van ons leven, resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, dan blijven we deelgenoten van Christus. Ik moet terugdenken aan de opbouwavond afgelopen week in Gideon, waar we het hadden over onze eerste liefde. Dat je die soms kwijt kunt raken. Het eerste moment dat je tot geloof kwam, dat je God ontdekte. En later, natuurlijk kabbelt het leven op den duur verder. Maar dat je daarna terug mag. En dat mag blijven vasthouden. Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus. Nou, wanneer er gezegd wordt, horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig, als tijdens de opstand. Wie waren het dan die koppig waren, die gezondigd hadden? En van wie de lijken neervielen in de woestijn gedurende die 40 jaar? En aan wie zwoer God dat ze niet zouden binnengaan in zijn rust? Toch zeker aan degenen die ongehoorzaam waren. Zie, je hoort de preek, hè? Het is alsof we bij de Hebreeën schrijver zitten, die aan het preken is. God zwoer het toch aan degenen die ongehoorzaam waren? Zo zien we dat zij niet konden binnengaan in de rust van God, in dat beloofde land, wat dan die praktische rust eerst was, vanwege hun ongeloof. Vanwege hun ongeloof konden ze niet naar binnen gaan. En dan komen we bij de boodschap van deze preek uit. Aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust nog steeds van kracht is, ook vandaag, hier in Naaldwijk, moeten we er ook voor waken dat iemand van u, van ons, ook maar de schijn wekt deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan. Dus we moeten niet ervoor waken dat iemand ook maar de gelegenheid aan zich voorbij laat gaan. Dus het geloof ook maar een beetje kan laten kabbelen misschien. Maar alleen de schijn al daarvan. Dan lopen al risico's. Even makkie aan. Ook maar de schijn. Even iets belangrijker dan Jezus. Even iets wat je uit elkaar drijft in plaats van de vrucht van Gods geest die naar voren komt. De schijn. Dat is heel moeilijk is dat. Heel gevoelig. Wek niet de schijn dat je het geloof aan je voorbij laat gaan. Want aan ons is het goede nieuws verkondigd. Net als toen ooit aan hen. Maar anders dan voor wie het in geloof aannemen, was het verkondigde woord voor dit volk van God toen de tijd niet heilzaam. Omdat wij echter geloven, gaan we binnen in de rust waarvan eerder sprake was. En dan wordt het even uitgelegd, in mijn toren heb ik gezworen, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. In die rust kunnen wij wel naar binnen gaan, door ons geloof. Dus het is genade van God. En dat terwijl Gods werk toch al met de grondvesting van de wereld voltooid werd. Over de 7e dag wordt gezegd, op de 7e dag rustte God van zijn werk. Terwijl er hier wordt gezegd, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. En je ziet de uitleg hier door elkaar heen lopen. Het staat dus vast dat er wel mensen in kunnen binnengaan in die rust. En omdat zij aan wie vroeger het goede nieuws verkondigd is en vanwege hun ongehoorzaamheid niet zijn binnengegaan, legt God nu opnieuw een dag vast, een vandaag. Een vandaag. Waarover hij, zoals eerder is opgemerkt, lange tijd later David heeft laten zeggen in de psalm. Horen jullie vandaag zijn stem? Wees niet koppig. Verhard je hart niet. Dus er was ooit een dag voor het volk van God waarop ze binnen zouden kunnen gaan in de rust van God. En die dag wordt opnieuw vastgelegd. En David spreekt daarover in Psalm 95. En de schrijver van de Hebreeën schrijft daarover in zijn brief, die voorgelezen werd als een preek. Er is een nieuw vandaag. En hoor je vandaag Gods stem? Verhard je hart niet. Er wacht het volk van God, is nog steeds een sabbatsrust. En degene die binnengegaan is in zijn rust, vindt rust na zijn werk zoals God na het zijne. Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust. En zo voorkomen dat ook maar iemand het voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. Dus het stuk begint met, waak dat je de schijn niet wekt, dat je het laat voorbij gaan. En eindigt met, zet alles op alles om vol te houden, zodat je die rust binnen mag gaan. Hoe is het met je hart? Mag God je hart nog raken? Heeft er nog ruimte bij ons? Of is heel langzamerhand God verworden tot iemand die misschien wel een beetje naast ons hart is komen te staan? En dat wat ik vind, of belangrijk vind, een grotere plek in is gaan nemen in mijn hart dan wie God is. En daarom openen we het woord vandaag. Opdat niemand van ons afvallig wordt. En dat woord van God helpt ons hierbij. En dan komen we bij het laatste stukje. Want levend en krachtig is het woord van God. En scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen. Alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Gods woord is een scherp zwaard, levend en krachtig. Scherper dan een dubbelsnijdend zwaard. En niets van wat geschapen is, blijft voor God verborgen. Alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Lees je het woord van God als het woord dat tot je spreekt en dat je motivatie en je gedachten ontleedt, dat het in je hart kan doordringen met de boodschap van leven. In je hart, hè? Dat zijn je diepste overleggingen, je ervaringen, je emotie, je keuzes en je gedachten. Het hart zou je kunnen voorstellen als een soort van archiefkast met van die grote laden, waar wel of niet van alles in ligt wat geordend is of niet geordend is. En als het niet geordend is, dan op een bepaald moment dan klapt die kast open en gooit je omver. En al die herinneringen van vroeger komen als een chaos naar boven. En mag God daarin spreken? Mag Hij daarin snijden? Mag Hij daarin aanwezig zijn? Door dicht bij het woord van God te leven, door het in je op te nemen en het uit te leven, wil God dit hart van jou ook helen. Maar willen wij Gods stem horen om ons hart te helen? Zit je hier vandaag met de woorden in je hoofd: Heer, u mag tot me spreken, wat u ook wil zeggen. Het zwaard, en er wordt een woord gebruikt wat eigenlijk over woelen gaat. Het woelt tussen de gedachten en de opvattingen in het hart. Het schift, en dat schift is het scheid. Het scheid tussen gedachten en intenties. En wij hebben dat vaak helemaal niet door. Wij denken in een heelheid. Maar wat ik denk, daar zit vrijwel altijd een bedoeling achter. En Gods woord, die snijdt dat, die legt dat bloot. Die woelt tussen onze gedachten en onze intenties. Ik hoor wel eens iemand zeggen, ja, ik doe alles voor Jezus. Of alles voor God. Dat is totale onzin. Ik zeg het cru, maar het is wel waar. Want ergens zit er altijd nog je eigen persoonlijke intentie achter, waarmee je wat beter wil zijn dan de ander. Of waarmee je iets moet verwerken uit het verleden, waardoor je bepaalde dingen doet. En het is een bril die we niet eens door hebben dat we hem op hebben. Ik heb niet eens door dat ik hem op heb. Soms dan wil ik mijn oog wrijven, dan steek ik erop. En dat geldt hiermee ook. Als wij Gods woord lezen, moet je ervan bewust zijn dat ik altijd, ik lees niet zo dat woord. Nee, ik lees dat woord vanuit mijn eigen gedachten en dan lees ik erin. Ik zeg, dit spreekt mij aan, zeggen we dan. En waarom spreekt het me aan? Omdat ik mijn ervaring meeneem het woord in. En dan spreekt het tot mij. En wanneer je daar bewust van bent en op zoek gaat naar dat woord wat in je hart mag spreken, dan merk je dat het snijdt en dat het zeer doet. En dat je hem dan misschien maar gauw dicht doet. Van dit wil ik eigenlijk niet horen. Want dit past niet bij wat ik dacht, hoe het in elkaar zat. Het woord van God is scherp. En rijdt ons steeds weer in de wielen, zou je kunnen zeggen. Elke keer als Jurgentje zijn eigen gang gaat en hij opent dat boek, dan wordt hij weer te grazen genomen. Doordat God een keer eerlijk is tegen hem weer. Of een keer, dat God altijd eerlijk is, maar dat me raakt. Horen jullie vandaag zijn stem? Verhard je hart niet. Ken jezelf. Ken jezelf. Laat dat woordje spiegelen. Heb niet de wijsheid of de waarheid in pacht. Maar spreek met elkaar. Daarom dat we ook een kerk zijn samen. We hebben allemaal, als we het woord openen, lezen we er soms iets andere dingen in. Daar spreken we over. Dat spiegelen we aan elkaar. We houden elkaar in balans. Je hebt mensen die rennen altijd snel vooruit. En anderen, rustig, Makjan. Kom maar, rustig. Ik hou de teugels al vast. Die hebben we ook. We hebben de passie van de jongeren. Met de wijsheid van de ouderen. En die generaties die grijpen in elkaar. En soms zijn we als ouderen, hebben we het ook allemaal wel gezien. Moet het weer? Dan word je moe. Misschien ook wel. En dan zijn er de jongeren die zeggen, ja, maar we hebben een wereld te winnen. We gaan weer voor God. Verlies je eerste liefde niet. En samen houden we elkaar in balans. En openen we dat woord. Wat scherp is als een tweesnijdend zwaard. En het woelt tussen de gedachten en de intenties in ons hart. En ik kijk op mijn telefoon hoe laat het is. Oké. Het woord van God is scherp en kan ons zeer doen. En een van de voorbeelden die ik daarbij aan wil halen is, komt niet op de beamer, het staat in Lucas 10. Er zijn een aantal leerlingen, die zijn helemaal happy de peppy. Lucas, nou. Ja, 10 vers 17. Jezus heeft een aantal leerlingen erop uitgestuurd. En dan zegt hij eigenlijk ook, let op je hart aan het einde. Dat is wat hij zegt. Hij heeft 72 leerlingen erop uitgestuurd en die kunnen genezen, die kunnen allerlei leuke dingen doen. En dan keren ze vol vreugde terug en zeggen, Heer, zelfs demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. Wauw, wat een ervaring. En Jezus zegt tegen hen, ik heb Satan als in een lichtflits uit de hemel zien vallen. Bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om slangen, schorpioenen te vertrappen en om kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Dat gaf hij in die 72. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen. Maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is. De leerlingen zijn helemaal happy dat ze iets hebben kunnen doen. Ze zeggen, wauw, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Moet je kijken wat we kunnen. We kunnen het zelf als Heer Jezus. En dan zegt Jezus, wees er niet zo blij om. Wees vooral blij dat jouw naam staat in het boek van het leven. Dat is waar het om gaat. Verhard je hart niet. Blijf op Jezus gericht. Op een ander moment in Matthäus, dan heeft Jezus het over de schapen en de bokken. Die ken je misschien ook wel. Matthäus 7, vers 21. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Nou, daar gaan we. Het gaat natuurlijk verder. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Wie doet wat ik zeg. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben we niet in uw naam geprofeteerd? Hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven? Hebben we niet vele wonderen verricht in uw naam? En dan zal ik hun rechtuit zeggen, ik heb je nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters. En waar zit dit? Hart, gedachten en intenties, gedachten en intenties. Wat is het doel wanneer wij God willen volgen? Willen we echt hem volgen? Of willen we zelf wat beter worden, beter ervaren? En dan zijn we ten diepste op ons gericht. En dan richten we ons op onszelf. Het woord van God is scherp. Het snijdt. Het doet zeer. Maar het mooie daarvan is dat het als een chirurg alles openlegt hoe ons hart in elkaar zit. En laat zien waar we leven. Gods woord rijdt ons steeds weer in de wielen. Zet de wereld op zijn kop. Je krijgt het deksel op de neus. Waar is je eerste liefde? Vandaag, als je zijn stem hoort, verhard je hart niet. En dan snijdt het zwaard diep in het hart. In je gedachten en in je intenties. En kun je ingaan in zijn rust. Nou, wat is de oplossing? Kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Uiteindelijk kunnen we bij Jezus rust vinden. Gewoon bij hem zijn. Zoals Paulus zegt. Mijn genade is u genoeg. Mijn genade is je genoeg. Als je een kind van God bent, hebben we niks meer te wensen. Dan is dat het allerbelangrijkste. En dan hoort bij geloof gehoorzaamheid. In je hart, in je gedachten en in je daden. Nou, wat zijn je intenties? je bedoelingen? Wat wil je? En welke gedachten heb je daarbij? Wil je dienen? Of zoek je een goed gevoel? Denk aan het treintje. Feit, geloof en ervaring. Die volgen elkaar. Eerst zijn er de heilsfeiten. God als schepper van hemel en aarde. Christus als redder van alle mensen. Dan is er het geloof. Waarop alles gebouwd is, hoe we ook als kerk zijn. En dan zijn er de ervaringen, de dingen die we meemaken. En dat treintje rijdt één kant op. Eerst de feiten. Zonder feiten geen geloof. Dan het geloof. Zonder geloof geen ervaring. En dan de ervaring. En zo interpreteren we alles. En kijken we elke keer als we wat meemaken. Hé, waar komen we dat tegen in Gods woord? Past dat bij de feiten? Past dat bij het geloof? En toetsen we het met elkaar. Wil je dienen of een goed gevoel? Of wil je gelijk hebben? Of ben je elke keer weer opnieuw bereid wanneer je die Bijbel opent om te zeggen, Heer, kom maar met uw zwaard. En snij daar waar ik een heilloze weg ga en mijn gedachten niet van u zijn. De Bijbel is een openbaring van hoe God met mensen omgaat. Met geschiedenisverhalen. Beschrijvende verhalen. Met liederen. Met gedichten. Met spreuken. Uitspraken, wijsheden. Met brieven en ook voorschriften. Maar het hele spectrum van het menselijk zijn zit in die Bijbel verweven. En mogen we met elkaar samen ontdekken en lezen. En het werkt allemaal met elkaar samen. Het Nieuwe Testament kun je niet lezen zonder het Oude Testament. En dan moet je diep induiken. En dat is moeilijk, dat kost tijd. En ik hoop dat we vandaag dat een beetje hebben beleefd. Vanuit Psalm 95. Psalm die 3000 jaar geleden ongeveer geschreven is. Naar een preek die 1000 jaar later geschreven is. Naar een preek nu 2000 jaar later. En wie weet, ik weet niet of ik mag zeggen, wordt er over 4000 jaar alweer over gesproken. Als ergens op Mars een gemeente van God gesticht is. Ik weet niet of dat zo gaat hoor, maar. Gods woord is krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het grote verhaal tussen God en mensen wordt in het woord uitgewerkt. En zo mogen we dat samen lezen. En ik wil op zoek met jullie naar wat onder water zit. Ik heb deze even meegenomen. Soms dan heb je gewoon, dit is een geschiedenisboek. Even kijken waar we geweest zijn. Kijk, hier hebben we hem alweer. Voor degenen die mijn kunsten al kennen, die weten dat dit een ijsberg moet voorstellen. Zie je hem? Dit is een zee. En dit is een ijsberg. Het grootste gedeelte van de ijsberg, tenminste dat hebben de mensen op de Titanic aardig meegemaakt, zit onder water. Er zit altijd meer onder water bij een ijsberg dan erboven. Topje van de ijsberg, dat zijn dus hele specifieke geboden die we in de Bijbel tegenkomen. Vrouw moet een hoofddoek op, moet zwijgen in de samenkomst, mag niet spreken. Dat zijn hele specifieke geboden die Paulus heeft geschreven in de Bijbel. En die zitten topje van de ijsberg. Nou, dat is niet wat wij hier doen. Waarom niet? Dat woord is toch scherp en krachtig, tweesnijdend zwaard, overduidelijk. Waarom doen we dat niet? Omdat die geboden gebaseerd zijn. Paulus heeft er een reden voor, het heeft vooral met rust en eenheid in de gemeente te maken. Laat ik het even zo zeggen. Dat is een algemeen gebod. De gemeente is een eenheid. Met allemaal verschillende mensen. En er moet gewoon orde zijn. Nou, en daarom heeft hij heel specifiek, in één specifieke situatie, die hebben we in een brief bewaard, nog wat scherpe dingen over de vrouw gezegd toen. Dat is weer gebaseerd op een aantal waarden. En die waarden hebben met vrede te maken. Dat we samen Gods kinderen zijn. En dat gebaseerd op het wereldbeeld. Hij was te kort, hier het beeld achter moet staan. Wereldbeeld. Dat is hoe wij naar de werkelijkheid kijken. Namelijk God, schepper van hemel en aarde. Feit, geloof en ervaring zou je kunnen zeggen. God, de schepper van hemel en aarde, heeft alles gemaakt wat er is. Daarmee mogen we hem eren. Zijn we hier met een doel op aarde? Niet voor niets. Niet om 80 jaar adem te halen en dan te verdwijnen in een doos. Nee. Om God te eren met ons leven. En dat doen we op een bepaalde manier. Een hele set waarden. En die kom je in de Bijbel tegen wanneer je aan het lezen bent en onder de oppervlakte duikt van de tekst. Dan zie je de waarden. En dan komen daar algemene afspraken uit voort en dan hele specifieke geboden. En elke generatie opnieuw zal dit moeten doordenken. Anders hadden we wel een heel andere manier gehad van hoe je spraken had alleen gelezen. En dan hadden we het allemaal gesnapt. Wereldbeeld, waarden, algemene specifieke geboden. Vergeet dit nooit. De grootste gedoe tussen christenen onderling vindt hier plaats. Op dit gebied. En dan negeren we gewoon wat eronder zit. Dat is heel dom. Dat heeft niks met wijsheid te maken. Hierbij wordt er met teksten gegooid. Ja, maar hier staat dat. Hup, gooi eens een tekst. Ja, maar daar staat dat. Dan gooi ze weer een tekst. En hij ging heen en verhing zich. Oh nee, die moeten we niet doen. Nee. Volgende. Dat is de Bijbel tekort doen. Dus als Gods woord scherper is dan een tweesnijdend zwaard, dan werkt het zelfs in ons wereldbeeld door. In een wereld die heel anders denkt over de werkelijkheid dan wij. En daar mogen we in zoeken. En dat is waar de Hebreeën schrijver over schrijft. En dus wil ik je uitdagen om het geloof vast te houden. Om nooit los te laten. En om die verdieping te zoeken. En je daar, en daarin te investeren. Straks in een nieuw seizoen, we gaan eerst vakantie vieren over 6 weken. Wil ik je uitdagen om die Bijbel te lezen. En om het te bespreken in je kring. En op zoek te gaan, wat zit daaronder? Waar komt dit weg? Ik lees hier iets, maar wat is de basis die daaronder zit? Waarom? En dan samen dat te ontdekken. Samen als gemeente. En dan stappen te zetten weer in verdieping. Hoe is het met je hart? Waar verlang je naar? Waar ben je op gericht? Op iets heel kleins, een splinter in het oog van iemand anders, terwijl je de balk in je eigen oog misschien niet door hebt. Waar ben je op gericht? Onder water. Ga naar Jezus toe, naar het centrum van ons wereldbeeld. Ik heb besloten niets anders te verkondigen dan Christus en die gekruisigd. Hoor je vandaag zijn stem? Verhard je hart niet. Mag ik bidden? Vader God, u bent schepper van hemel en aarde. En u doorziet van verre onze gedachten. En uw woord is zo scherp, Heer, dat het onze gedachten en onze intenties van elkaar ontleedt. En bloot neerlegt voor u. En ik wil u bidden, Heer, dat daar waarin ons hart vandaag gesneden is, dat we u mogen eren en dienen met wat ons duidelijk geworden is. Heer, help ons om u te volgen, zodat we uw rust kunnen ingaan. En samen met alle heiligen, alle gelovigen samen, de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte van uw liefde kunnen leren kennen in dit leven. Omdat u ons nooit loslaat en een trouw God bent, waarin wij op deze aarde mogen schitteren als sterren in de nacht. En zegen ons zo, wanneer we dit mogen verwerken en er thuis verder over mogen spreken. En help ons, Heer, om vol te houden. Dat ons hart veilig bij u mag zijn. In Jezus' naam. Amen.